En ik keek hem aan en ik zeg, heeft u geen vrouw dan? En dat was denk ik het startsein voor deze man, want hij zei, nee, mijn vrouw heeft afgelopen jaar zelfmoord gepleegd. En dat was even schrikken. Want ik had aan de Heer gevraagd, Heer, als er iemand is die iets kwijt wil, als er iemand is die open staat voor uw woord, breng hem dan op mijn pad. Maar ik had dit niet verwacht natuurlijk. Eigenlijk kom je misschien hier wel, en dat weet ik niet, hè, ik ken u niet persoonlijk, maar eigenlijk kom je hier uit goed gedrag. Misschien denkt u wel bij uzelf, wel uit de evangelie, ja, misschien maar met een korreltje zout. Eerst maar eens zien en dan geloven. Maar dan is de vraag, wat wil je dan eigenlijk zien? William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, zei eens, the only Jesus they will see is the Jesus in you and me. De enige Jezus die de mensen zullen zien is de Jezus in jou en mij. Dus Johannes 20, vers 19 tot en met 31, uit de herziene Statenvertaling. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet de litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren de discipelen weer bijeen, en Thomas was bij hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. In 2024 waren wij ook op verlof in Nederland. En toen woonden wij, net als nu, die tijd dat we in Nederland waren, in Oudewater. Oudewater is hier zo'n klein uurtje vandaan. Het ligt net eventjes in de buurt van Utrecht. En op een dag bracht ik mijn dochter naar het treinstation in Woerden. Woerden is daar ook niet ver vandaan. En op de terugweg dacht ik van, weet je wat, ik ga eventjes naar de Lidl even wat boodschappen doen. En eigenlijk zoals ik gebruikelijk ben, zeg ik altijd, het is maar heel kort in gebed. Ach Heer, als er iemand is die open staat voor uw woord, laat het me dan maar weten. Maak me daar alsjeblieft alert op. Want ik ben af en toe toch ook wel een beetje stug en dan valt het me allemaal niet zo goed op. Dus dan vraag ik dat aan de Heer, als er iemand is die iets wil horen over u, laat het me maar weten. En daarbij neem ik dan ook altijd wel de goede gewoonte, ik vind het een goede gewoonte, om wat extra tijd in te ruimen als ik ga boodschappen doen, want je weet het niet. Je kunt wel aan de Heer vragen, stuur iemand op mijn pad, maar als jij daarna direct weg moet, dan is dat toch ook wel weer lastig. Nou, zo kwam ik de Lidl binnen en ik denk, ik ga toch ook een lekker stukje kaas kopen. Want dat hebben we op Madagaskar hebben we dat ook wel, maar ja, toch niet zoals die Nederlandse kaas. En ik kom bij de kaasafdeling en ik kijk naar de enorme hoeveelheid aan kaassoortjes. En ik had echt zoiets van, ach, wat moet ik nou toch kiezen? Dus ik stond daar ook nog met mijn telefoon een beetje te berekenen wat dat dan allemaal kost per kilo, want ik ben per slotverrekening nog steeds Nederlander. Dus dat moet allemaal goed uitgerekend worden. En toen stond de man die naast mij stond, die was de kaasjes aan het bijvullen, die zei, ja, dat is moeilijk, hè? Ik zei, dat mag je zeggen, dat zijn toch een hele hoop soorten kaasjes. Ik zeg, en dat niet alleen, er zit ook wel heel veel, ja, toch wel heel veel dure kaasjes ook bij. En de man die keek me aan, hij zegt, ja, ik weet er alles van, zegt hij. Hij zegt, ik ben alleenverdiener en ik heb de zorg voor mijn dochtertje. En ik keek hem aan en ik zeg, heeft u geen vrouw dan? En dat was denk ik het startsein voor deze man, want hij zei, nee, mijn vrouw heeft afgelopen jaar zelfmoord gepleegd. En ik, oh mensen, dit is lastig. Ik hoefde gelukkig niet zo heel veel te zeggen, want hij vervolgde zomaar zijn gesprek. Hij vertelde dat hij vroeger wel naar de kerk was geweest, dat hij nu niet meer zoveel vrienden had. Zijn buren hadden hem nog wel eens uitgenodigd voor de kerk. En als zijn dochtertje er niet was geweest, had hij al lang al het voorbeeld van zijn vrouw opgevolgd. En dat was even schrikken. Want ik had aan de Heer gevraagd, Heer, als er iemand is die iets kwijt wil, als er iemand is die open staat voor uw woord, breng hem dan op mijn pad. Maar ik had dit niet verwacht natuurlijk. En ik ben niet zo heel geweldig pastoraal. Dus ik denk, wat moet ik nou tegen die man zeggen? En ik stond eigenlijk een beetje met een mond vol tanden en dat gebeurt mij niet zo heel vaak. Dus heel snel in gedachten, Heer, alstublieft, help me. Wat moet ik hierover zeggen? Dat is natuurlijk vreselijk, hè? Je vrouw weg moeten dragen naar het graf en dan één dochtertje hebben en dan eigenlijk in een isolement terechtkomen. Heer, wat wilt u dat ik doe? Maar er kwam niet een kant-en-klaar oplossing van de Heer. Dus ik bedacht, weet je wat, ik ga het meest christelijke antwoord geven dat ik kan bedenken. Dus ik zeg tegen de man, nou dat is echt heel vervelend dit, ik zal voor u bidden. Dat is een christelijk antwoord, dat is goed. Dan ga je naar huis en dan ben je van het gesprek een beetje af. En dan kan je het rustig thuis op een rijtje zetten en dan kan je het bij de Heer brengen. En ik weet niet zo goed hoe ik overkwam op deze man. In mijn gedachten was het allemaal heel logisch dat ik het thuis ging doen. Maar de beste man zette zijn pet af, boog zijn hoofd, vouwde zijn handen en hij zei, ja dat is goed. En ik schrok mijn eigen hoedje. Ik zei, wat? Ja, hij zegt, u zegt toch dat u voor me ging bidden? Ik zei, ja. Hij zei, nou, doe maar, zegt hij. Ik zeg, hier, in de supermarkt. Ja, zegt hij. Hij zegt, dat stelt u toch net voor? Ik denk, oh. Ik denk, nou, Heer, dank u wel. Dus ja, wat doe je? Ik denk, nou ja, wie A zegt, moet dan ook maar B zeggen. Dus ik zeg, nou, ik zeg, mag ik u dan ook de handen opleggen? Ja, dat was prima. Dus daar stonden we midden in het pad, in de Lidl, en ik legde hem de handen op en ik denk, nou, dan moet ik ook maar hardop gaan bidden, dan kan iedereen het ook horen. Dus ik begon te bidden voor deze man en ik weet niet hoe het u vergaat als u in een supermarkt bent, maar het is altijd geroezemoes, kletterende karretjes, mensen die er even snel langs, maar het was doodstil in die hele Lidl. Iedereen was stil, geen karretje rammelde, zelfs de mensen die eigenlijk nog langs ons wilden lopen, die stopten, mensen die in gesprek waren, Die maanden elkaar om stil te zijn, want er waren twee mensen aan het bidden. Nou, u begrijpt, mijn hart dat zat ergens daar. En dat is vreemd hè, om te horen van iemand die in de zending werkt, maar dit was niet mijn ding. Maar ik bad voor de beste man, terwijl alle aandacht op ons gericht was. En ik weet eigenlijk niet goed wat er van terecht is gekomen. Na afloop heb ik hem mijn gegevens gegeven. Ik zeg, we zijn niet zo lang in Nederland, maar als je wat wilt delen met me, maakt niet uit wat, app me gewoon even, bel me gewoon even, het geeft helemaal niks. Ik ben wel wat gewend. Nou, ik heb hem nog het advies gegeven, ga nou gewoon eens een keer met je buren mee. Probeer die gemeenschap weer eens op te zoeken. Probeer gewoon weer die toenadering tot de Heer te zoeken. Gelukkig had hij geen wrok tegenover de Heer, wat betreft het overlijden van zijn vrouw, dat scheelt toch ook wel weer heel veel. Maar ik zal u eerlijk zeggen, ik had geen flauw idee wat mij overkwam. Maar wat ik wel weet, is dat het heel gevaarlijk kan zijn om de Heere van tevoren te vragen, Heere, brengt u maar iemand op mijn pad en maak mij bereid om dan die persoon ook te woord te staan, om te getuigen van u. Want als je dat aan de Heere vraagt, dan gaan de deuren open. En lieve broeders en zusters, velen van ons denken dat het delen van het evangelie, ja, dat is het werk van dominees, evangelisten, zendelingen, hè, die ver weg gaan. Dat zijn nou bij uitstek de mensen die het evangelie delen. Maar als we naar de schriftlezing kijken, dan zien we eigenlijk een heel ander verhaal. Daar zien we dat de Heere Jezus zelf zijn discipelen zendt. Hij zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En dat zegt hij niet tegen heel bijzondere mensen. Van diverse discipelen weten we dat ze vissers waren. Van Bartolomeus weten we dat hij waarschijnlijk boer was. Dan hadden we Matthäus, de tollenaar. Misschien was dat... Nee, dat kan je niet vergelijken met zo'n kantoorwerker eigenlijk. Nee, dat moet ik niet doen, die vergelijking. Want dan stoot ik mensen tegen het zere been. En dan hadden we ook nog Simon de Zeeloot. Dat was een verzetstrijder. Maar al met al, op die tollenaar en die verzetstrijder na, denk ik dat we hier toch wel aardig te maken hadden met heel normale mensen. Gewone mensen die zich eigenlijk niet afvroegen of ze gezonden waren of ze geroepen waren. Nee, de vraag was of ze bereid waren om te gaan. Waren ze bereid om de Heer Jezus te gehoorzamen? En wat mij zo raakte aan de schriftlezing is dat de discipelen zichzelf hadden opgesloten. Ze zaten daar in die kamer, de deuren zaten op slot en hun hart was vol angst. En me dunkt, hè, hun meester, hun heer was zojuist op een meest gruwelijke wijze om het leven gebracht. En de mensen waren hen ook al niet goed gezind. Dus de wereld buiten hen was ontzettend bedreigend. En juist op dat moment zien we dat de Heer Jezus komt. Niet op het moment dat ze sterk waren. Niet op het moment dat ze dachten van nou, ik ben het mannetje. Nee, op het moment dat ze bang en gesloten zijn. En wat waren de eerste woorden die de Heer Jezus sprak? Is het u opgevallen? Vrede zij u. En herkennen wij dat zelf niet? Wij houden ons geloof ook vaak binnen. We zwijgen misschien uit angst of ongemak. Hè? Het kan zomaar op je pad komen, dat is toch erg ongemakkelijk. Maar schaamte, soms schamen we ons ervoor. En heel misschien komt het ook wel eens voort uit een stukje luiheid. Ja, vandaag even niet hoor, ik wil gewoon naar huis. Maar de Heer Jezus komt ook vandaag in onze geslotenheid. En hij begint niet gelijk met een opdracht van, hey, ga jij eens eventjes aan de gang, huppakee, schiet op. Nee, hij komt, zoals hij bij de discipelen kwam, in genade en met vrede. De Heer Jezus zendt heel gewone mensen. Maar dan komt ook dat beslissende moment waar hij zegt, zoals de Vader mij gezonden hebt, zend ik ook u. En hier raken we dan toch aan de kern van het thema van deze dienst. Die had ik eigenlijk eventjes eerder moeten noemen. Maar het thema van de dienst, geroepen om te delen. Nou, zeg dat tegen een klein kind en die pakt gelijk zijn snoepjes en die rent weg. Maar als het om het evangelie gaat, zijn wij alle geroepen om te delen. Zoals de Vader mij zendt, zo zend ik ook u. Maar let op, de Heere Jezus zegt niet, ik zend enkelen van u. Petrus, jou zend ik. Johannes, jou zend ik. Maar Matthäus, doe jij maar niet. En Simon, doe jij het ook maar niet. Nee, hij zendt alle discipelen. En wat betekent dat? Heel eenvoudig. Hij zegt, zoals de Vader hem zond. Zoals de Vader Jezus zond. Hè? Hoe kwam de Heer Jezus naar deze aarde? In zwakheid. Hij kwam als een baby. Hij kwam in liefde. Maar naar een absoluut verloren wereld. En zo zendt de Heer Jezus ook ons. Niet alleen de dominee, niet alleen de zendeling, maar ieder die hem kent. Jij, u, bent gezonden op jouw plek. In het gezin, op je werk, in je omgeving en als je op school zit, op school, de universiteit, of tijdens het boodschappen doen. Het is ontzettend spannend. En soms kan het gebeuren dat de Heere je roept om verder te gaan. En zo riep de Heere ons jaren geleden naar Madagaskar. Nou, Madagaskar is een eindweg. Op Madagaskar zelf zeg ik altijd tegen de mensen, want die hebben geen idee van vliegtuigen vaak. En dan zeggen ze, hoe ga je dan weer naar jouw land? Ga je dan met de auto? Ik zeg, nou, het is 8.900 kilometer. Ik zeg, dat red ik niet met de auto, want er zit ook nog een heel grote zee tussen. Oh, hoe ga je dan? Nou, ik zeg, ook niet lopend. En dan moet ik uitleggen dat we met het vliegtuig gaan. Oh, heel hoog, ja, heel hoog. Nou, wat kost dat dan? En dan moet ik ze vertellen, nou, één zitplaat is ongeveer 5 stieren. De prijs van 1 stier is dan ongeveer 200, 250 euro. Dus dan zeg ik, nou, 1 zitplaats is 5 stieren. Nou, de mensen vallen helemaal stijl achterover. Wat? Nou, dan ben jij wel heel rijk, zeggen ze. Nou, daar ga ik maar voor de rest dan niet op in. Want de mensen op Madagaskar zijn heel arm. In ons dorp moeten mannen, volwassen mannen, zoals wij, rondkomen van... wat was het ook alweer, 1 euro per dag. Nou is het leven ook niet vreselijk duur op het platteland, maar 1 euro per dag is bitter weinig. En ja, ga er maar aan staan met 5 kinderen. Ik ben gezegend met 5 kinderen, stuk voor stuk een geschenk van de Heere God. Ontzettend blij mee, maar toen wij vertrokken was de jongste net 3 maanden oud. En ja, om het dan nog spannender en leuker te maken, want de Heere God heeft humor hoor. Dat verzeker ik je. We begonnen in de hoofdstad en toen raakten we toch een jaar later naar dat afgelegen dorp. Geen continue elektriciteit, geen schoon drinkwater. Ziekenhuis was denk ik 2,5 uur rijden met de auto op de voorwaarde dat het niet hard had geregend. Want anders konden we het gebied niet uit. Verse groenten moesten we kopen. In een plaats ongeveer 2,5, 3 uur rijden ook weer. Ga er maar aan staan. En dan ook nog eens dat je eerst in die hoofdstad begint en al een heel klein beetje de officiële landstaal. We hebben hier in Nederland hebben we het ABN, het Algemeen Beschaafd Nederlands. Nou, ik noem het dan op Madagaskar het ABM, Algemeen Beschaafd Malagasy. Tikkeltje spraken we dat al en dan kom je in een gebied waar mensen absoluut geen idee hebben van wat jij nou probeert te zeggen. En dan moet je proberen om de normaalste dingen die je eigenlijk gewoon wil. Ik wil water hebben. Kan iemand het in een jerrycan even voor mij gaan halen? Hoe ga je dat nou uitleggen zonder dat je de woorden aan kan geven? Dat is niet eenvoudig. Het is wel een beetje spannend, zeg maar, om de Heer te dienen. Dus ik moet u eerlijk zeggen, toen ik tot geloof kwam, dat is alweer een aantal jaar geleden, dat ik 19 was zo'n beetje. Ik ben in 1995 gedoopt. Mijn leven is nooit meer saai geweest. Daar heeft de Heere voor gezorgd. Fantastisch. Maar het mooie is, toen wij gingen naar Madagaskar, gingen we niet alleen. Want wat zei de Heere Jezus ook in de schriftlezing? Ontvang mijn geest. Dus de Heere Jezus geeft niet alleen maar een opdracht. Nee, hij geeft ook kracht. We zien dat in het Nieuwe Testament zien we dat regelmatig terugkomen. De Heere Jezus vraagt jou, of hij vraagt u niet, hey, kan jij dat eigenlijk wel? Of durf je het eigenlijk wel? Nee hoor. Hij zegt, ga maar. En ik geef je wat je nodig hebt. En dat betekent dat we dus niet altijd alles hoeven te weten. Dat betekent ook dat we niet perfect hoeven te zijn. Mensen kijken wel eens naar zendelingen, naar evangelisten en dominees. En nou, dat is een man of een vrouw Gods hoor. Tjok, tjok, tjok. Daar kan ik niet aan tippen. Maar de Heere Jezus zendt heel gewone mensen. En wij hoeven vanuit onszelf niet perfect te zijn, want de Heere leidt ons door zijn geest. En we hoeven ook niet sterk te zijn. Nou is dat wel makkelijk natuurlijk als je onwijs sterk bent. Want vooral als je in zo'n dorp gaat wonen, dan moet je alles met de hand doen. Daar heb je geen machines, dus als ik wegwerkzaamheden voor ons huis ging uitvoeren, dan was dat echt gewoon met het schoffeltje, en met het schepje bedoel ik. En in het begin had ik ook nog de blaar op mijn handen. Dus het is wel handig om sterk te zijn, maar vertrouw daar niet op. De Heere geeft kracht, want de Heilige Geest is het die de woorden geeft. De Heilige Geest is degene die moed geeft. Hij maakt je dapper. Ook als je bang bent in je hart. Met de Heilige Geest kun je zoveel meer. En de Heilige Geest is ook degene die de harten opent. Ik wil met u lezen 2 Timotheüs 1 vers 7. Waar staat, God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Maar ja, dan komt Thomas. En hij zegt, ik zal beslist niet geloven. Het is alsof hij zo, ik ga het echt niet geloven, ik wil het eerst zien. En dat is natuurlijk heel herkenbaar, hè? Want als wij het evangelie delen met iemand anders, dan willen ze vaak ook niet in eerste instantie geloven. Ik geloof jou niet op je mooie blauwe ogen. Eerst zien, dan geloven. Maar, soms zijn wij zelf ook als Thomas. En zitten we ook vol met vragen. Ik wel in ieder geval. En ik geloof niet dat ik een uitzondering ben. Maar misschien zit u hier ook wel in de kerk. Misschien zit je al je hele leven in deze kerk. En dan zie je zo'n man daar staan. En dan denk je, dat enthousiaste gedoe over Jezus. En dan zie je wel eens van die straatevangelisten op YouTube. Zie je ze wel eens. En, die staan daar vol vuur de Heer Jezus te prediken. En dan denk je, ach. Hoe kunnen ze dat toch doen? En eigenlijk kom je misschien hier wel, en dat weet ik niet, hè, ik ken u niet persoonlijk, maar eigenlijk kom je hier uit goed gedrag. Omdat het nu eenmaal zo hoort. En bovendien, en dat is een mooie bijkomstigheid, hou je er misschien ook wel een hele leuke kennissenkring aan over. Kortom, misschien denkt u wel bij uzelf, wel uit de evangelie, ja, misschien maar met een korreltje zout. Eerst maar eens zien en dan geloven. Maar dan is de vraag, wat wil je dan eigenlijk zien? Thomas wilde het ook eerst zien. En dan komt de Heer Jezus en die zoekt Thomas op, heel persoonlijk, heel genadig. En dan komt Thomas tot de belijdenis. Mijn Heere en mijn God, zegt hij. Mijn Heere en mijn God. Thomas had niet meer de behoefte om zijn vingers nog in die wonden te steken. Mijn Heere en mijn God. En dan zegt de Heer Jezus, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Dus geloof komt niet noodzakelijkerwijs door wat wij zien. En ik zal u eerlijk zeggen, inmiddels heb ik heel wat dingen gezien tijdens mijn geloofsleven. Ik zei net dat ik op mijn 19 tot geloof kwam. Dus dan ben ik nu bijna 32 jaar christen. En dat is toch best wel alweer een tijd. Vergeleken met sommigen onder u is dat een schijntje, dat weet ik ook wel. Maar ik heb heel veel gezien, maar ook op het zendingsveld. Broeders en zusters, demoonuitdrijvingen. Dat is wel even wat. Bezetenheid. We kennen het eigenlijk niet zo goed in Nederland. En als we al denken dat het er is, dan worden mensen al heel gauw weggestopt. Maar op Madagaskar is het gebruikelijk. Komt vaak voor. Toverdokters. Wat zegt u nou? Ja, dat komt uit die film van Madagaskar, zie je dat gegeven moment ook. Hè? Dat hij zo'n bordje door zijn neus heen heeft. Dat is het traditionele beeld. Nou, bij ons in het gebied hadden we 8 toverdokters. En daar had ik veel mee te maken. Niet in die zin dat ik heel veel last van ze had, maar ook die toverdokters heb ik over de Heer Jezus mogen vertellen. En er waren de mensen ontzettend bang, oh, moet je daar nou wel heen gaan, want je weet toch, ja, dat weet ik wel, maar ook hij heeft de Heer Jezus nodig. Maar we hebben ook instant gebedsverhoringen meegemaakt. Dat je denkt van, hoe dan? En genezingen, mensen die gewoon echt spontaan door gebed genezen. En misschien nog wel het allergrootste wonder, want daar stappen we vaak overheen, mensen die tot een levend geloof in de Heer Jezus komen. Maar weet u, als ik naar deze dingen kijk, hè, en als ik dit deel met mijn ongelovige vrienden, dan zeggen ze, ja, weet je, die bezetenheid, ach, die mensen die waren niet helemaal, die waren een beetje mentaal beperkt misschien wel, weet je wel, dan krijg je dat. Of gebedsgenezing, nou, dat is vast wel een natuurlijk verschijnsel. Dus op die manier kan je dat natuurlijk altijd uitleggen en zeggen, ach, ik kan dat allemaal op een hele mooie manier verklaren. En dat zou ik zelf ook kunnen doen. Doe het niet. Daar heb ik te veel voor gezien en daar ken ik de Heer inmiddels te goed voor. En het woord van God is er ook duidelijk over. Maar ten diepste komt het geloof dus niet zozeer uit wat wij zien, maar uit wat we horen. Romeinen 10, vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En zoals we al eerder zagen, bij Thomas zagen we eigenlijk al dat hij helemaal niet meer de behoefte had om werkelijk die vinger in de wonden van de Heer Jezus te prikken. Ik vraag me ook überhaupt af hoe die daar opkwam. Dat lijkt mij ook niet zo'n heel geweldig idee. Jezus kwam bij hem en sprak persoonlijk en genadig. En de Heer Jezus doet dat vandaag de dag nog steeds. In eerste instantie door het woord, hè, door de Bijbel. Maar hij spreekt ook persoonlijk tot je hart. En inderdaad, soms door de mond van de dominee of door de mond van iemand die naast je zit. Van iemand die het niet verwacht. En dan, als je zijn woord hoort, kan je eigenlijk niet anders doen dan wat hij je zegt. Als je de Heere Jezus hoort, kan je eigenlijk niet meer anders dan gewoon luisteren. En de Heere Jezus heeft ons allemaal laten weten wat we moeten doen. Dat hebben we al eventjes gelezen met de kinderen. Hè? Dat is klip en klaar als je Matthäus 28 leest. We moeten allemaal gaan. Iedereen is geroepen. Maar de een die blijft dichtbij, hè, in Genderen. Misschien gaat de ander iets verder weg, die gaat Brabant in. Of misschien wel naar Noord-Holland, waar wij vandaan komen. Had u dat al gehoord aan mijn accent? Dat ik een beetje knauw. Ja. Nou, dat steek ook niet onder stoel of banken. Nou, Noord-Holland is ook een zwarte, een donkere provincie, hoor. Sommigen gaan verder weg. En anderen worden dus inderdaad geroepen tot de andere kant van de wereld. Maar we zijn allemaal geroepen. In ons dorp, want dan hadden we het net eventjes over door monden van andere mensen spreken. In ons dorp sprak de Heer door de mond van mijn vrouw. Dat is misschien soms nog wel het meest lastige, want die staat het dichtst bij je. En daar verwacht je het niet van. Want wat wilde ik? Ik wilde natuurlijk die mensen gaan vertellen over de Heer Jezus. Dus ik was daar vol vuur en ik denk, ik ga het even doen. Maar ik kon die mensen niet verstaan en ze konden mij ook niet verstaan. En bovendien hadden ze zo'n grote witte man. Want ja, die kwamen daar eigenlijk nauwelijks. Ik denk dat heel veel dorpelingen nog niet eerder een witte man hadden gezien. En ik was een stuk witter, hè, dat we daar kwamen. Ik ben nu een beetje bruin. Dat gaat in de komende maanden hier in Nederland ook wel weer verloren. Dat is jammer. En ik denk, ja, hoe ga ik dat nou doen? En toen zegt mijn vrouw tegen mij, nou, wat ga je doen? Ik zeg, ja, nou ja, we zitten hier nu. Ik denk dat ik maar eens op bezoek ga naar een dorp. En toen zegt ze, en dan? Ja, dat heb ik geen flauw idee. Toen zegt ze, als je nou eens begint met die Bijbelverhalen die op het internet. Ik had een hele mooie reeks Bijbelverhalen van Genesis. En dan zo die rode draad van Genesis tot aan Openbaringen. Die had ik. Maar niet in die taal. Zeg, als je nou eens begint om dat te vertalen samen met je nieuwe vriend. Ik had een vriend gemaakt, ik had een vriend gekregen daar, die was leraar, dus die verstond ook de officiële taal. Als je nou eens dat gaat vertalen, zegt ze tegen me. Nou, ik kan u eerlijk vertellen, dat was nou niet het woord van de Heere waar ik op zat te wachten. Want ik ben absoluut niet taag. Ik ben heel tevreden als mensen mij verstaan. Vind ik fantastisch. En als dat grammaticaal fout is, een kniezoor die daarop let. En toen werd mij verteld, ga jij nou maar eens vertalen. Dus ik in gebed. Want ik denk, ja, dat komt van mijn vrouw. Maar ik wil het wel van de Heer horen. Heer, u heeft het niet zo goed begrepen. Maar ik kom hier om te evangeliseren en niet om te vertalen. Daar hebben we hele andere organisaties voor. Dat zijn van die mensen die jarenlang taalkunde hebben gestudeerd. Daar ben ik niet goed in. Dat moet u niet aan mij vragen, dat is een vergissing. En ik kan klagen, hoor. Oh, misschien is dat wel Noord-Hollands. Maar wij kunnen klagen. We hebben een mening. En als we geen mening hebben, dan hebben we het over 5 minuten. Dus die gaf ik ook aan de Heere. En het enige wat ik eigenlijk te horen kreeg was, je bent hier toch voor mij. Ga dan maar gewoon aan de gang. Ja, dat is lekker. Dus ik met mijn vriend aan de gang en we begonnen te zijn die vertalingen begonnen. En weet u, inmiddels hebben we, mijn vriend schreef het dan op in een schriftje met een pen en ik moest er dan op mijn computer moest ik het over gaan schrijven en kijken of het theologisch ook klopte. Van een taal die ik nog helemaal niet goed begreep, maar gaandeweg leerde ik de taal kennen en gaandeweg kon ik ook zien, oh, dit is theologisch niet helemaal juist. Hij had op een gegeven moment bijvoorbeeld een ezel. Het woord ezel had hij vertaald met het woord paard, want hij zei, ja, Madagaskar kennen we geen ezels, dus dan maar paard. Ja, maar ik zei, dat klopt niet. Dus dan moest ik dan een kanttekening bij schrijven, een voetnoot bij schrijven. Nou, ik was er behoorlijk zoet mee, hoor. En toen had ik 3 of 4 verhalen af. Het ging nog helemaal nergens over, het was alleen maar schepping tot aan Kain en Abel. En ik denk, weet je wat, ik ga met die verhalen ga ik gewoon naar de dorpen. Dan doe ik in ieder geval iets wat ik leuk vind, en dat is vertellen over de verhalen. En dan had ik die verhalen verteld. De mensen hingen aan mijn lippen, want ze hadden die verhalen nog nooit in hun eigen taal gehoord. En dan zei ik na afloop heel dapper, nou en als u nog vragen hebt, dan stelt u ze maar, hè. Nou, die mensen wisten natuurlijk ook al dat dat hem niet ging worden. Maar gaandeweg hebben we 41 Bijbelverhalen weten te vertalen. Inmiddels is het boek van Lucas ook af. En het boek Handelingen is af. En we hebben een goede start gemaakt met het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis. En wat ik toen niet wist, is dat we met dit vertaalwerk, waar wij de eerste in waren in dat dialect, zo'n 2 miljoen mensen potentieel kunnen bereiken. 2 miljoen mensen die, waar we een bereik mee hebben met deze boekjes. Dat wist ik toen niet, maar de Heer wist het. Ga het nou maar doen, je werkt toch voor mij, zei hij. En zo spreekt de Heer tot ons. Hè? Door zijn woord, de Bijbel. Maar dus ook soms door onverwachte monden. Ja, misschien zelfs je vrouw. Ik moet niet zeggen zelfs. Misschien je vrouw. Ja. En God is Heer en Hij is degene die ons ook toerust tot zijn werk. En ook als we denken dat we het zelf niet kunnen. Ja, maar Jurgen, ben je dan nu echt een taalkundige? Nee. Nee, nog steeds niet. Maar ik doe wel mijn best. En ik vertrouw de Heer dat het goed komt. Nou, we gaan weer heel even terug naar de schriftlezing, want wat zien we gebeuren toen Thomas de Heer werkelijk hoorde? Thomas kon het niet meer voor zichzelf houden, hè? Mijn Heere, mijn God, zegt hij. En ook de andere discipelen konden het niet voor zichzelf houden. Wij hebben de Heere gezien. En weet u, dat is evangelisatie. Evangelisatie is niet een geheim techniekje. Evangelisatie is ook niet een trucje. Maar evangelisatie is ten diepste een getuigenis. Het is de bereidheid om door God gebruikt te willen worden. Laten we lezen Romeinen 10, vers 13 en 14. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? Is duidelijk. En dan lezen we in onze schriftlezing in vers 31, deze, hè, de tekenen van de Heer Jezus zijn beschreven opdat u gelooft. En dat is het, evangelie wil verder. En het moet gedeeld worden. En daarom is het ook noodzakelijk dat we daar zelf ernst mee maken. Want als wij zwijgen, horen anderen het niet. En als wij zwijgen, blijft die deur, zoals bij de discipelen, gesloten. Dus gemeente, wat betekent dit nu heel concreet? Ga bidden. En noem de mensen maar bij naam. Misschien heeft u familie die de Heer Jezus nog niet kennen. Collega's, klasgenoten, buren. Bid en breng deze mensen met naam en toenaam bij de Heer. En vraag de Heer om een open deur. Op het werk of misschien inderdaad in de supermarkt. En wees dan ook niet verrast of verbaasd als de Heer dat gaat doen. En ook wel heel belangrijk, spreek. Het hoeft niet moeilijk. Het mag eenvoudig. En het mag heel persoonlijk en het mag ook heel eerlijk zijn. He, mensen denken altijd, ja, maar er moet iets moeilijks klinken. Nee hoor, het mag heel eenvoudig. Wat betekent de Heere Jezus voor jou? Deel dat. Wel spannend. Maar het is heel ontzettend belangrijk. En ik denk wel net zo belangrijk, leef op de manier zoals de Heer het wil. Leef uit liefde. Leef met geduld. Misschien wel ontzettend lastig soms. En wees vergevingsgezind. En neem de tijd voor mensen. Het is zo gejaagd. Wij komen terug van Madagaskar en er werd net eventjes gevraagd aan mij van, goh, is het moeilijk in Nederland? Nou, ik zal u eerlijk zeggen, Nederlanders zijn wel gejaagd. En daar doe ik zelf aan mee, want vanmorgen zijn wij om 7:45 al vertrokken, want stel je voor dat ik te laat kom. Uit Madagaskar denk je, als ik een afspraak om 10:00 heb, dan ben ik blij als degene opkomt draven een 30 minuten later. En soms bellen ze, ja, ik zit nog ergens vast, ik kom rond 11:30, 12:00 aan. In Nederland is alles gejaagd en mensen nemen geen tijd meer voor elkaar. Neem de tijd voor de personen om je heen. Heb uw naaste lief als uzelf. Mensen kijken naar jou, kijken naar u en daarna horen ze pas je woorden. William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, zei eens, "The only Jesus they will see is the Jesus in you and me." De enige Jezus die de mensen zullen zien is de Jezus in jou en mij. Dus stel je eens voor dat God morgen iemand op jou, op uw pad brengt. Iemand die worstelt, iemand die zoekt, iemand die misschien wel op het randje van wanhoop staat, zoals die man die ik trof in de supermarkt. En stel dat jij, dat u precies op dat moment de enige bent die hem of haar op de Heer Jezus kan wijzen. Ja, wat dan? Zeggen we dan, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Of dat is niet mijn taak. Die hoor je dan ook nog. Ja, maar dat is niet mijn gave, krijg je dan te horen. Daar ben ik niet zo goed in. Of blijven we gewoon stil? En proberen we te ontkomen aan de situatie terwijl iemand eigenlijk het leven zoekt. De discipelen die zwegen ook niet en Thomas zweeg ook niet. Toen hij Jezus ontmoette kon hij dus alleen nog maar zeggen, mijn Heer en mijn God. En dat veranderde alles. Thomas, daar wordt van gezegd dat hij helemaal naar India is gereisd om het evangelie te delen. En dat was een ontzettend eind weg in die tijd. Nu pakken we een vliegtuig, vindt nog een eindweg om, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij ging letterlijk naar de andere kant van de wereld. Gemeente, dat is waar het begint. Niet met een methode, niet met een cursus, maar met een ontmoeting met de Heer Jezus. Die methodes, die cursussen zijn op zichzelf natuurlijk prima. Maar de ontmoeting met de Heer Jezus is het allerbelangrijkste. Want wie hem werkelijk kent, kan hem niet voor zichzelf houden. En ja, en dat heb ik al gezegd, het is spannend en soms ongemakkelijk. Maar laten we nou heel eerlijk zijn, het evangelie is natuurlijk veel te kostbaar om voor onszelf te houden. Want als wij zwijgen, wie zal het dan zeggen? En als wij niet gaan, wie zal het dan wel gaan? En daarom klinkt vandaag dus ook weer die stem van de Heer Jezus. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Niet omdat wij nou zo sterk zijn, niet omdat we alles kunnen, maar juist omdat hij trouw is. Niet omdat wij alles goed doen, maar omdat zijn geest in ons woont. Zijn geest werkt in ons. Ga daarom niet in uw eigen kracht, maar in afhankelijkheid, niet met perfecte woorden, maar met een oprecht hart. En daarom ga. En vertrouw op hem en spreek. Want hij die zegt, zoals de Vader mij gezonden hebt, zend ik ook u, is dezelfde die zegt, vrede zij u. Amen. Nou, we gaan samen bidden. In mijn enthousiasme ben ik vergeten om u te laten zien hoe de boekjes er dan uitzien, hè? Want dat vertaalwerk wat wij op Madagaskar hebben gedaan, daar hebben we dus nu boekjes van. Nou, dit zijn bijvoorbeeld de 41 Bijbelverhalen. Ik leg ze strakjes eventjes op tafel neer, dan kunt u daar eens in kijken. Dit is het Lucas-evangelie. En dit is het boek Asani Apostoliam Niviteni Malagasan Tangale Distikini Mananzari. Ja. Dus dat is het boek Handelingen in de taal van de Antenalen. Ik leg dat straks eventjes daar op de tafel neer. Ik leg daar ook even wat foldertjes neer, zodat u ons ook op het internet kunt achtervolgen. En daar vindt u de informatie. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.